Goedemiddag, luisteraars. We hopen weer verder te lezen over de bekering van Saulus van Tarsen. Maar zingen we eerst Psalm 51 en daarvan het eerste en het zesde vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Ai, was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw, hoor hoe een boeteling pleit, en reinig mij van al mijn vuile zonden. En wat er volgt in het zesde vers, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. We noemden u Psalm 51. En daarvan het eerste en zesde vers.
Thank you.
Wij lezen u een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 9, de versen 17 tot en met 19. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende, zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg, dien gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen, gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende, en stond op en werd gedoopt. En als hij spijze genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen, die de Damascus waren. Tot zover. De vorige keer hebben we gehoord hoe Ananias bij Saulus is gekomen. Gezonden door de Heere. Ananias vertelt hem het nadere doel van zijn komst. Hij moet weerziende worden. En als Ananias zijn handen zegenend uitbreidt over het hoofd van Saulus, wordt deze terstond weerziende, die hem blind maakte op de weg naar Damascus, maakt hem door een wonder ook weerziende. Er geschiet echter nog meer. Hij wordt niet alleen weerziende, maar ook met de Heilige Geest vervuld. Ananias had tot hem gezegd: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg dien gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. Ook dat gebeurde in die ogenblikken. Dan gaat Ananias zijn taak voltooien. En nu wat vertoeft gij, sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heeren, en hij werd gedoopt. Saulus was vervuld met de Heilige Geest. Zeker zal hij zijn hart hebben uitgestort voor Ananias. Want wie zal kunnen zwijgen als het hart vol is van Jezus en vol is van het heil des Heeren? De vraag moet ons dan ook voorgelegd worden of wij dat kennen. Niet of wij christen willen heten, of ons willen scharen onder Gods volk, of wij misschien de naam hebben dat wij leven, doch dood zijn. Maar zijn wij ooit vol van het heil in Christus geweest? Dragen wij de kenmerken die de Schrift stelt om een kind van God genaamd te mogen worden? Openbaart u de kenmerken van het leven of van de dood? Het is nodig elkaar die vraag telkens voor te leggen. Want velen zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen, zegt de mond der waarheid. Bij Paulus was het openbaar dat hij een ander mens geworden was, van dood levend en van verloren gevonden. Er was blijdschap in de hemel over hem. Nu wekt Ananias hem op dat hij zich zal laten dopen. Hij spreekt hem toe: En nu, wat vertoeft gij? Sta op en laat u dopen en uw zonden afwassen, aanroepende de naam des Heeren. Was Ananias ongeduldig? Of misschien ontstemd op Paulus dat hij niet aanstonds om de doop vroeg? Volstrekt niet, maar zijn ziel brandt van ijver. Zijn hart is vol vreugde dat God wonderen had verricht. Daarom begeert hij dat Paulus nu ook zal worden gedoopt. Dat hij zal worden ingelijfd in Gods gemeente, die hij had vervolgd, ten bloede toe. Paulus heeft zeker geweten wat de doop was onder de christenen. Hij kende zeker ook de doop van de jodengenoten in Israël. Zo werd de heiden na onderwijs, als hij in het volk Israël wilde ingelijfd worden, gedoopt. Dan werd die heiden staande in het water nog eenmaal de wet voorgelezen. En hij sprak daarop een amen uit. Dan dook hij onder in het water om nu zinnebeeldig als een nieuw mens uit het water op te komen. Maar Saulus heeft zeker ook wel geweten van de doop van Johannes. Ook de christelijke doop is hem zeker niet onbekend geweest. De Heere Jezus had geboden voor zijn opvaart ten hemel: ga dan heen, onderwijst alle volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Op de Pinksterdag spreekt Petrus tot de verslagen scharen: bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Zo werden velen gedoopt die het woord aannamen. Want tot de doop werd vereist het ware geloof. Anders was er geen plaats voor het teken en zegel van het verbond. Daarom zegt ook Filippus tot de kameling, als hij wijst naar het water dat daar stroomde bij de weg: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. Ananias weet volkomen zeker wat God gedaan heeft aan en in zijn vijand, Saulus. Hij weet dat hij een uitverkoren vat is, dat de geest in hem is komen wonen. Daarom hoeft hij hem niet nader te onderwijzen of een belijdenis van het geloof af te nemen. Nee, alles is goed, volkomen gereed. Het sacrament roept om de dopeling, opdat Christus, ja God drie-enig verheerlijkt wordt, in de doop in zijn naam bediend, met zijn naam bevestigd. Daarover straks meer. Maar zingen we nu eerst Psalm 87, en daarvan het eerste en vierde vers. Zijn grondslag zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. De Heer die zich in Sions heil verblijdt, bemint het meer dan alle Jacobs steden. En wat er volgt in het vierde vers: God zal ze zelf bevestigen en schragen. We noemden nu van Psalm 87 de versen 1 en 4. Hij werd gedoopt. Welk een rijke betekenis had die doop. Zo maakt Ananias de genade van God te heerlijker door er de doop aan toe te voegen. De doop is een teken en zegel van de afwassing van de zonden. Niet dus al zou de doop de zonden afwassen. Dat doet alleen het bloed van Christus. Door de besprenging van het bloed van Christus was Paulus de verzoening deelachtig. Maar door het teken van de doop wil God door zijn geest betekenen en verzegelen wat zijn kinderen in Christus hebben. Daarom wordt de doop de afwassing van de zonden genoemd. In de doop neemt Christus de eerste plaats in, maar als gegevene des Vaders en de genade mededelende door de Heilige Geest. Welk een ongekende vreugde zal de ziel van Paulus vervuld hebben. Zo zeker toch als het water de onreinheid van het lichaam wegneemt, is hij gewassen door het bloed en de geest van Christus. Het verbond van God wordt Saulus ontsloten. Hij mag inblikken in het liefdehart van God. En dat voor zulk een, die zich voor mij heeft overgegeven, die mij heeft liefgehad. Het geloof was daarbij werkzaam tot toe-eigening van hetgeen de doop betekent en verzegelt. Zoals Paulus schrijft aan de Colossenzen, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof. Gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest onze Gods. Maar wij mogen nog een diepere blik slaan in de doop van Paulus. Wat lezen we in Romeinen 6 en Galaten 3? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Jezus daalde af in de dood. Hij ging onder in de diepe kolken en vloeden van de goddelijke toorn. Al Gods golven en baren gingen over zijn hoofd. Ja, zij sloten zich toe, en hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zie, daar heeft nu die gezegende borg en zaligmaker de dood gedood. De zondeschuld betaald, de ongerechtigheid verzoend. In de dood van Jezus is door toerekening de kerk gestorven. Het is alsof ik in eigen persoon al de vloek heb gedragen. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Welnu, de doop is een teken en zegel van het gedoopt worden in de dood van Christus. De dood van Christus met al zijn betekenis is als het badwater. Daarin gaat de doopeling onder. Daardoor werd hij de vruchten van Christus dood en begrafenis deelachtig. Zie, het laatste spoor van de vloek is weg. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Ja, de vloek is weggedaan. Alle recht om te beschuldigen is verloren. De zonde is begraven en heeft zelfs geen spoor nagelaten. De doop in de dood van Jezus is tevens een begrafenis van de oude mens. Want Jezus dood brengt niet alleen schuldvergeving, maar dood ook de oude mens. De kracht van Christus offer en bloed is zonde dodend en zonde reinigend. Opdat hij ze heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. De dood van Christus is de verdienende en werkende oorzaak van de doding van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Maar nu wordt alleen door het levend geloof, vast en zeker voor het hart, al wat de Heere door het uitwendige teken voorstelt en verzegelt. Gevoelt u de rijke betekenis die zo de doop heeft? Dan is het waarlijk een sacrament. Zo was het voor Paulus. Hij jubelde in de vergeving van zijn zonden, mocht verstaan dat hij nu in Christus' kerk was ingelijfd en het merk en veldteken van zijn koning droeg. Ja, hij heeft zeker, vol van de Heilige Geest, de betekenis van zijn doop verstaan. Zie, Jezus en zijn sterven wordt hem een onuitsprekelijke schat. De vrede met God doorstroomt zijn ziel. De schuldvergeving, de toegerekende gerechtigheid, de reiniging van zijn ziel, het wordt alles aan zijn hart verzegeld. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan, schrijft hij aan de Galaten. Er is gemeenschap en verbinding met Christus en zijn volk. Saulus was in Christus ingegaan door het geloof. In de doop werd dat nu betekend, afgebeeld en verzegeld, dat wil zeggen, bevestigd en bekrachtigd. Maar zingen we nu eerst. Psalm 105, de versen 4 en 5. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Gij Jacobs kinderen, die de Heer heeft uitverkoren, meldt zijn eer. De Heer is onze God, die de aard alom door zijn gericht vervaart. En wat er verder volgt in het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. We noemden nu Psalm 105, de versen 4 en 5. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen, die te Damascus waren. Zo is Paulus dan gedoopt door Ananias. Hij heeft belijdenis gedaan van het allerheiligst geloof. Hij heeft het veldteken van de koning aanvaard. Hem kon worden toegeroepen: wees welkom in de strijd. Een nieuwe wereld ontsluit zich voor zijn oog. Hij is nu van Christus. Hij heeft het van harte beleden, want Paulus heeft gesproken omdat hij geloofde. De zaligheid van zijn ziel is niet onder woorden te brengen. Dat moet ervaren worden om te kunnen meegevoelen wat het voor Paulus was. Een vervolger geweest, de eeuwige dood verdiend. En nu een drie-enig verbondsgod is zijn deel geworden. Alles is zijne, omdat hij van Christus is. Hebt u ook de tijd gekend dat God uw ziel gered had? Dat u uitzinnig waart van vreugde en ontstoken door de liefde en vervuld met de vrede. Vrede met God door het bloed des kruises. Loop over deze vraag toch niet lichtvaardig heen, want het geldt uw eeuwig heil. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Saulus had 3 dagen niet gegeten of gedronken. In het vasten van zijn ziel had het lichaam geen spijs of drank gevraagd. Tot stervens toe heeft de worsteling van de ziel de lichaamskrachten gesloopt. Ja, kan het niet zijn dat zijn lichaamskracht voorgoed is geknakt? Jacob had, na de worsteling in Pniel, zijn verwrongen heup, zodat hij zijn leven lang hinkte. En Saulus is niet de eerste geweest en zal ook niet de laatste zijn, die in de bange worsteling van de ziel, om door te breken tot het leven, lichamelijk is gebroken in zijn kracht. Doch hoe dit ook zij, zoveel is zeker dat hij menigmaal spreekt over zijn vele zwakheden van het lichaam. Dit zal de Heere een middel zijn om zijn kracht in die zwakheid te volbrengen. Nu is echter de tijd aangebroken om zich te versterken door spijs. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. Deze opmerking brengt ons weer bij het gewone leven. De Heere Jezus leerde zijn discipelen bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. Hij weet dat zijn kinderen voedsel en kleding en deksel nodig hebben. Paulus moet nu spijzen tot zich nemen om zijn uitgeput lichaam te versterken, opdat hij uitgaat voor de koning om zijn getuige te zijn. Hij heeft zijn ganse zijn, alle gaven en krachten, ja zichzelf geworpen in de schatkist van de Heere Jezus. Hij is niet van zichzelf, maar van hem. Zijn doop was tevens een opname in de legerscharen van de koning. Hij had de eed afgelegd bij de banier van Jezus. Deze zou hem zijn loon en schild zijn, in de strijd en het lijden. De tijd om opgenomen te worden in heerlijkheid en te zijn bij hem is nog niet gekomen. Hij moet leven en nog niet sterven en de werken des Heeren vertellen. Hij is gewillig en bereid, ja zijn ziel brandt nu van verlangen, om te gewagen van die naam, die hij had zoeken uit te roeien. En toch is hij een vreemdeling op aarde geworden. Toch is de trek van het heimwee naar huis onuitroeibaar in zijn ziel gegrift, en zal nog dieper in zijn hart worden gegraveerd, als hij over enkele jaren zal worden opgetrokken in de derde hemel. Zijn bezwijkend hart was gesterkt door genade. Ja, hij had gegeten het vlees en gedronken het bloed van de Zoon des Mensen. Daarom zou hij leven in eeuwigheid. Hij had ook iets gesmaakt van de spijze, waarvan Jezus sprak tot de Joden: ik heb een spijze om te eten die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander: heeft hem iemand te eten gebracht? Jezus zeide tot hen: mijn spijze is dat ik doe de wil desgenen die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Jezus neemt zijn discipel niet alleen voor zijn rekening, voor de ziel. maar ook voor het lichaam. Hij legt kracht, voedende kracht in de spijzen, opdat zijn dienstknecht wordt gesterkt en in staat gesteld wordt tot zijn werk. Hoe anders proeft hij nu zijn beten en zijn drank, dan weleer in zijn onbekeerde staat. Zie, alles komt hem toe uit doorboorde handen. Ook ons brood en water is vrucht van het kruis. Zijn leven, ook zijn natuurlijk bestaan, heeft een gans andere instelling gekregen. Alle dingen komen hem toe uit Gods vaderlijke hand. Hebt u reeds geleerd dat wij ook in ons eten en drinken alles verzondigen? Dat we niets ter ere van God doen van nature? Paulus zal vermanen, het zij dan dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. En die eer van God kunnen nog willen wij bedoelen, tenzij het mag gelden. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Daarover bij leven en welzijn de volgende keer meer. Zingen we nog tot slot. Psalm 118, de versen 7 en 14. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die loof ik hem mijn leven lang. Men hoort der vromen tent weergalmen, van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. En wat er verder volgt in het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. We noemden u van Psalm 118 de versen 7 en 14. delen we u nog mee dat we bij leven en welzijn de volgende week het laatste deel hopen te lezen over de bekering van Saulus van Tarsen. En dat er in de maanden juli en augustus geen voorleesuitzendingen zullen gehouden worden. Allen hartelijk gegroet, sterkte en een gezegende week.